En Jona bad tot den Heere zijn God uit het ingewand van den vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot den Heere, en hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was neergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan den Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot een vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.
Het woord van de Heere komt tot ons in het uur van nabetrachting op de viering van het heilige avondmaal uit Jona 2, vers 9. De laatste woorden, deze woorden, het heil is des Heren. Jona, u weet het allemaal, moest overboord gegooid. Maar toen wist hij nog niet, toen dat gebeurde, dat God hem op zo'n angstwekkende wijze zou redden en opvangen en verder leiden. Gods werk, Gods liefde. Om dan te zingen, het heil, de redding, is van de Heere. Zo moeten wij allemaal in ons leven, niet op precies dezelfde wijze als Jona natuurlijk, geestelijk overboord gegooid worden. En hebben wij de neiging die deur zit dicht. De deur bij God is open. Dan hebben wij de neiging als we overboord gegooid worden om ons krampachtig aan de reling vast te blijven houden. We willen wel overboord, maar toch nog onszelf vasthouden. Maar dat zal niet kunnen. We moeten geestelijk helemaal overboord roepen tot God om genade, om dan te merken, God redt mij om Christus wil. De redding is des Heren. Dat is Gods werk. Dat is Gods liefde. Mag ik het zo zeggen? Als hij een jong iemand, als hij een ouder iemand geestelijk in het nekvel pakt, arresteert, omdat wij zo toch onze roeping zullen gaan volbrengen, biddend om van hem te getuigen in het goddeloze Nineveh van deze tijd. Wat een zegen van de Heere als wij de rechten van God in ons leven gaan erkennen, hem om genade smeken. Wat is dat dan? Dan is dat Gods werk. Als je door de nood gedreven de redding alleen bij de Heere leert zoeken in het bloed van de Heere Jezus. Zoals vanmorgen zo heerlijk was uitgestald, in het gebroken brood en de vergoten wijn, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Als je dat niet meer kunt laten in je leven, dan ga je het ook met Jona zeggen en zingen hier in beginsel, en eenmaal volmaakt, De redding is van de Heere. Dat woord heil, redding, daar zit het woord, Hebreeuwse woord, Yeshua in. Jezus, zaligmaker. Nou, wat denken jullie jongens en meisjes? Toen Jona, is hier een Jona in dan Wouden? Heet er iemand Jona? Dat betekent duif. Hij moest naar Nineveh, maar hij vloog de verkeerde kant op. Maar God bracht hem in een vliegende storm. En maakte hem zo dat het lot op hem viel en dat hij door die sympathieke heidense zeelui ten slotte overboord werd gegooid in een vliegende storm. En toen dat gebeurde, werd de zee vlak, stil. En dan zullen die zeelui elkaar nog wel eens hebben aangekeken en hebben gezegd, nou, die zal er niet veel van kunnen navertellen. En kijk nou eens hoe langmoedig en groot van goede tierenheid en vol van genade de Heere is. Hij vangt die zinkende Jona nog op. Niet om Jona, maar om zijn heerlijke genade. Dat is schitterend ook vandaag. Al lijkt die langmoedigheid intussen wel op een bestrijding uit de hel. Want je moet je proberen in te leven. De Heere beschikte een grote vis. En die hapte Jona op. En Jona was in het ingewand van de vis. 3 dagen en 3 nachten. Dat was geen leuk hotelkamertje. Met een paar schone ribben. Die maag van die vis, dat was een en al ontbinding. Die direct ook op zijn eigen lichaam inwerkte. Het begin van de ontbinding. Ons zogenaamde wetenschappelijke verstand zegt, nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Jona in zo'n grote vis. Maar we moeten toch maar Gods woord laten staan. Want als we daaraan gaan rommelen en sleutelen, wat hou je over? Een lege Bijbel. Onder de slopershamer van de Bijbelkritiek. Dan hou je geen onbevlekte ontvangenis in de schoot van de maagd Maria over. Dan hou je geen lichamelijke opstanding meer over. Dan hou je ook geen lichamelijke hemelvaart meer over. En dan hou je ook niet meer de lichamelijke wederkomst van de Heere Jezus over. Om als rechter te oordelen de levenden en de doden. Er is een heel aantal predikanten in de PKN, die hebben zich verenigd onder de naam Op Goed Gerucht. Zo heet dan die vereniging, Op Goed Gerucht. En ze hebben een nieuwe catechismus geschreven. En een schriftgetrouwe predikant in die kerken, die zegt, het is gewoonweg onthutsend wat je leest in de nieuwe catechismus. Het is puur vrijzinnig. Hou het maar biddend bij het woord van God. Daar kom je mee thuis, met een hoofdletter. Die grote vis is een wonder van God. Een groter wonder is nog als wij met Jona ervaren, wat we gezongen hebben. Ik wou vluchten, maar ik kon geen kant meer op. God kwam mij tegen. En toen, ik riep, ik schreeuwde uit de benauwdheid en de Heere antwoordde mij. Ik schreeuwde uit de buik van het graf. Nou jongens en meisjes, je kunt in een grote vis in de zee bijvoorbeeld nog zo hard schreeuwen als je wilt, maar er is geen andere vis en geen ander dier in de zee of op het land dat jou hoort en ook geen mensen die je horen, maar de Heere hoort je altijd. Al ben je nog zo alleen, al ben je nog zo verdrietig, al ben je nog zo eenzaam. En dan zegt jouw geweten, jij bent fout geweest met jouw zonde. De Heere hoort jouw gebed. Hij hoorde mijn stem. En achteraf is dat opgeschreven, is dat door de Heilige Geest overgeleverd. Ook voor ons. Als een spiegel aan de ene kant om te zien hoe lelijk wij eruit zien geestelijk. Aan de andere kant wat een heerlijke God wij mogen hebben en mogen aanroepen. Nou, wat denk je? Dat is verschrikkelijk geweest. Om levend begraven te zitten in de buik van die vis. Luther zegt terecht, dat is een soort helse benauwdheid geweest. Hij heeft het letterlijk ervaren. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst van de hel mij alle troost deed missen. Nou, na 3 dagen, als iemand vermist is, je weet het wel, dan wordt het zoeken meestal gestaakt. Dan is er geen hoop meer. Als dit niet in de Bijbel stond, ik zou het niet geloven. Jona moet heel de wereld laten zien hoe het in het hart van een kind van God is, die in eenzelfde soort aanvechting verkeert. Of dat nou in de Middellandse Zee is, of ergens in Friesland, in de buurt van Dambouden. Maar achteraf wat een zegen. Als de Heere je zo in de klem brengt, zo in het nauw brengt, dat je alleen nog maar kunt schreeuwen, roepen uit de diepte tot de Heere. Vluchten tot Hem. Vindt u dat niet opvallend? Wat Hij voor woorden gebruikt. Moet je maar eens nalezen vandaag. Hij gebruikt net zoals de Heere Jezus later de psalmwoorden die Hij als klein kind heeft geleerd van zijn vader en van zijn moeder. De psalmen die in de tempel gezongen worden. Hij haalt woorden uit de medicijnkast. Doet u dat ook wel eens? En jij? Deze medicijnkast. De Heer Jezus heeft ervoor betaald. En er is geen dokter die je beter kan helpen dan deze medicijnkast en deze medicijnmeester. De psalmen. Ik zeg niet dat er geen evangelische liederen zijn die gegrond zijn op de Bijbel. Maar welke wind, uit welke hoek ook, laat toch de psalmen niet uit de kerk laten waaien. Want die hoogte en die diepte vind je nergens anders. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Jezus heeft ze gezongen. Jezus heeft ze vervuld tot en met het kruis. En Jezus geeft er ook vandaag nog troost uit. De psalmen. Jongens en meisjes, wat gebeurt er in die vis? Een kind van God. Die zich gedraagt als een verloren zoon. Komt tot zichzelf. En bekeert zich tot God. Hij zegt het zo duidelijk. Niet mensen hebben mij overboord gegooid. Gij. Hoe zie je de gebeurtenissen in je leven? Omstandigheden? Stom toevallig? Mensen ook altijd? Of zeg je, Gij had mij geworpen in de diepte. Psalm 42, al uw golven en baren gingen over mij heen. Ja, soms moet de Heere zijn kind tegenkomen vanwege eigen schuld, zoals hier. En in andere tijden dan zucht je weer, Heere, waarom nou toch zus en waarom nou toch zo? Maar wat een zegen als je dan toch de Heere niet meer kunt missen. Ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Zou ik ooit nog weer uw heilige tempel aanschouwen? De mensen die het zo vertalen, die vertalen het als een vraag. Zou ik ooit nog weer? Een vraag van vertwijfeling, een vraag van verlangen. Calvijn zegt, ik maak er een gebed van. Dat ik toch ooit weer eens uw heilige tempel mocht aanschouwen. We kunnen beter ook met de Statenvertaling kiezen. Voor de vertaling, nochtans. Het nochtans van het geloof. En toch, ik zie het niet, ik ervaar het niet, ik merk er niks van. Ik lig midden in de dood. Ik voel geen enkele troost. En toch, nochtans vertrouw ik erop. Bij de tempel van Gods heiligheid, Gods vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen. Zie je het voor je? Wateren omringden mij. De afgrond omving mij. Dat smerige zeewier was om mijn hoofd gebonden. Wat een troep is dat geweest in de buik van die vis. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Ik dacht, hier kom ik nooit meer uit. Dacht hij dan weer ineens in zijn moedeloosheid. Achter slot en grendel in het dodenrijk. De afgrond roept tot de afgrond. Psalm 42. En wie heeft gelachen? De duivel natuurlijk. Waar is nou jouw God? Eigen schuld. En toch. De duivel lacht te vroeg. In het leven van ieder die in waarheid de naam van de Heere aanroept. Want de redding is van de Heere. Lees het maar. Maar gij, o Heere, hebt mijn leven uit het graf, uit het verderf, omhoog gevoerd. De Heere pakte mij beet uit de diepte. Op het droge, o Heere, mijn God. Het kind moest gestraft worden door vader of moeder, en toch, u bent mijn moeder, u bent mijn vader. Nou, dat is het hier. O Heere, mijn God. En daar wil de Heilige Geest ons ook in oefenen, na het heilige avondmaal. Je persoonlijk werpen met Jona, met Thomas, in belijdenis van je zonde en je ongeloof. Mijn Heere en mijn God. Daar eer je de Heere mee. De redding, de Yeshua, is van de Heere. Hier schittert Gods genade. En daar moeten we maar eens wat meer over mediteren. Minder over elkaar praten, maar meer over de Heere spreken. Het is alles Gods werk. Door God uitgedacht. Door Jezus tot stand gebracht. Door de Heilige Geest in het hart thuis gebracht. toegeëigend. De redding is des Heren. Of om het anders te zeggen, de Vader beschikt de redding. De Zoon verwerft de redding. De Heilige Geest deelt ze uit. Op één manier. In de weg van het neervallen voor de Heere. Heb je de preek van dat beeld van Dagon gehoord? Plat op de grond voor de ark. Nou, zo moet het geestelijk bij ons. In de weg van het neervallen voor de Heere. Dan komt er van mij geen enkele verdienste in aanmerking. Geen enkel goed werk. Ook mijn vrije wil niet. Ook mijn vroomste ervaringen niet. Geen enkele voorwaarde of gestalte in mijn ziel. Nee, alles uit hem, door hem en tot hem. Is dat niet voluit bijbels? Is dat niet voluit reformatorisch? Moet dat niet voluit evangelisch bijbels wezen? Drie-enige God. Ervaren we dat? U zij al de eer. De Heere sprak tot de vis. Ja, dat kan de Heere doen. Een schepsel van hem een por geven. En er staat letterlijk, die vis die spuwde, die braakte Jona uit op het droge. Nou, niet om aan te zien. En hij stonk een uur in de wind. En toch, de redding is van de Heere. Op grond van zijn gebed? Nee. Wel in de weg van het gebed. Dat verwarren mensen wel eens. Ze denken, ik heb gebeden, dus dan moet de Heere... Nee, de Heere moet niks. In de weg van het gebed. Op grond waarvan? Het offer van de meerdere Jona, de Heere Jezus. Vindt u dat geen geweldige bemoediging? U bent aangekomen vanmorgen als het goed is. Met allemaal tekorten. Een kind van God die zei. Hoe meer ik besef. Dat God de heilige God is. Die harten en nieren proeft. Hoe armer ik in mezelf word voor hem. Is dat ook zo bij u en bij jou en bij mij? Wat een bemoediging. De redding wordt je door de Heere aangeboden, zonder enige voorwaarde, in het offer van de meerdere Jona, de persoon en het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Wat is redding? Tegenwoordig denken de mensen, je moet een goed gevoel hebben als je uit de kerk gaat. Nou, daar word je niet mee gered hoor. Redding is redding van het allerdiepste kwaad, de eeuwige rampzaligheid, tot het allerhoogste goed, de eeuwige zaligheid. Vergeving van mijn zonde, heiliging van mijn leven en straks het nieuwe Jeruzalem. Geen zonde meer, geen ziekte meer, geen dood meer, geen duivel meer. Maar God volmaakt, loven en prijzen. Verlang je daar wel eens naar? Als je daar iets van ervaart door het geloof, betekent dat dan ook nu al dat je met Jona ernaar verlangt om voor de Heere beginnen te leven? Dat is ook echte nabetrachting, dankzegging. Dan gaat het in beginsel rijmen in je leven. Ik laat het de belijdenscatechizant altijd uit hun hoofd leren, omdat het mag leven in hun hart. Heere, dat ik profetisch uw naam beleid. Dat ik priesterlijk mezelf aan u wijd. En dat ik in uw kracht koninklijk tegen de wereld, de duivel en mijn eigen ik strijd. Dat is de ware dankbaarheid. En hoe duur was die redding? Bij Jona zie ik zeewier om zijn hoofd en allerlei vuiligheid. Bij de Heer Jezus zie ik een doornenkroon met bloed. En die kroon heb ik in elkaar gedraaid. Wat zegt u? Wij, als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Bespuwd met het vuil van onze zelfhandhaving en de haat uit kerkelijke, dat mag je wel zeggen, kerkelijke zondaarsharten. Jezus vrijwillig onder de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. En wanneer je nou met al je aanklachten van binnen en van buiten, en met al je ja-maars en met al je waaroms bij de Heere op de knieën komt, dan laat de Heilige Geest je in de zaligmaker, de meerdere Jona, die ontzaglijke ruimte ontdekken. Waar het einde van weg is. En dan ga je het meezingen. Maar gij, o Heere, hebt mijn leven uit het verderf omhoog getrokken. Hij doet mij niet naar mijn zonden. Ik denk aan Jesaja 54. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht voor een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. En wil je dan de Heere niet gaan loven? En zou je dan niet graag voor de Heere willen gaan leven? Wat is het doel van ons leven? Nou, schrijf het eens even op een papiertje vanavond voordat je slapen gaat. Wat is het doel van je leven? O, dat er opgeschreven wordt: Heere, ik zal u offeren met de stem van de dankzegging. Ondanks alle strijd van binnen en van buiten. U hebt in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. En moet je eens kijken. Echt geestelijk leven. Oh ja, er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik geloof wel hoor. Ik ben wel een christen hoor. Oh ja, waar blijkt dat uit? Echt geestelijk leven kan nooit buiten de levende God en buiten zijn tempel. Dat wil zeggen, buiten zijn gemeente. Als mijn ziel in mij overstelpt was, vers 7, toen ik niet meer kon, dacht ik aan de Heere en mijn gebed kwam tot u in de tempel van uw heiligheid. Dat is de Heilige Geest. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Heilige Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen en legt die gebeden in de handen van de Heere Jezus en hij reinigt die gebeden voor God. Een persoonlijke vraag, ook aan mijzelf, en aan u, en aan jou. Heb je echt een band met de Heere in de hemel? De hemelse tempel? Dan kun je ook niet meer buiten de aardse tempel, buiten de gemeente van de Heere. Daar waar het woord is, daar waar het bloed van de verzoening druppelt in de prediking en de sacramenten. En dan neem je die kleine draaitollen mee, zo vroeg het maar kan, want ze onthouden er meer van dan je denkt. In de gemeenschap der heiligen. Nou, zegt u, dat is niet altijd makkelijk. Oh nee, maar dat zegt de Heer ook niet. Maar in ieder geval, dan kom je nooit bedrogen uit. En dan word je bewogen met die mensen die zich wel bedriegen voor de eeuwigheid, waarvan ik lees in vers 8... die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun weldadigheid, die ruilen God te zijn geduld in voor de lege dingen van deze wereld: amusement, geld, genot, zonder God. Dan word je daar bewogen mee. Ijdel, leeg, arm. Jongelui, dat is waar. Misschien kun je het tegen jezelf zeggen en tegen een ander. Als ik een vriend van de wereld wil zijn, af en toe nog even een kerkgangetje misschien, dan bewijs ik daarmee dat ik een vijand van God ben. Daar ben je niet beklagenswaardig. Het is beter om te gaan bidden. Heere, wilt u mij leren, als dooplid, als beleidend lid, af te sterven aan alle afgoderij om u te dienen. Niets naast u, niets boven u, niets in de plaats van u. Niet combineren. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Kijk, al mijn geloften u betalen, zingen we straks. Jona zegt, wat ik beloofd heb, zal ik u betalen. Wat is het voor betaling? 100 euro in een collectezak? Dat mag natuurlijk als je het kunt missen. Zeker wel. Maar dat is dieper. De betaling van de wederliefde. De betaling van de dankbaarheid voor zoveel genade. Zoals wij vanmorgen gezongen hebben. Om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Zitten hier mensen in de kerk die iets beloofd hebben aan de Heere? Toen je belijdenis gedaan hebt? Voordat je op de knielbank geknield hebt toen je trouwde? Heb je wat beloofd toen je kind of kinderen ten doop hield? Of misschien zat je in nood, een ziekenhuisopname, een ernstig bericht. O Heere, help mij. Ik zal u dienen. Hebt u mogen smaken dat de Heere goed is aan zijn tafel? Was er een wettige reden dat je er niet kon zijn? Of zeg je, het kan ook wel zonder? Waar staat dat in de Bijbel? Dan moet je wel weten voordat je sterft. En dan moet je tegen de Heere zeggen. Met de Heere uitvechten. Heer, het kan ook wel zonder. Het liefdebevel wordt door de bruid ter harte genomen. Doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Heb je de Heer een belofte gedaan? Ik hoor iemand zeggen, daar komt vaak zo verschrikkelijk weinig van terecht, van dat betalen van die geloften. Daarom zegt ook de Heere Jezus, kom tot mij. Niet zeggen, maar doen. Kom tot mij. Zonder mij kun je niets doen. Meer dan Jona is hier. Als de wereld je uitspuwt, de Satan je bestrijdt en verleidt en uitlacht en je geweten je aanklaagt, Jezus komt met doorboorde handen in de prediking op je af. Kom tot mij om het te leren. Het heil is des Heren. Hij is mijn enige pleitgrond. Hij is mijn volkomen zaligmaker. Zijn bloed stelt nooit teleur. In hem zijn al Gods beloften ja en amen. En wat wij beloven in onze zwakheid, komt hij ons met zijn kracht te hulp. Zullen we daar gevonden worden vanmiddag en vanavond? En in het uur van onze dood, op dat ene, op dat allerbeste plaatsje, aan Jezus' voeten, waar hij ons leert kennis van onze ellende, kennis van de verlossing en kennis van de dankbaarheid. Hij neigt zijn oor. En dan mag je alle dagen roepen tot hem. En dan maakt de Heer het ook waar. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. Ziende op de volmaakte betaling door de Heer Jezus. U, die in nood mij hebt behoed. En dan gaat het voor zulke bidders heen naar de eeuwige redding, de eeuwige lofprijzing. De schare die niemand tellen kan, uit Joden en Heidenen, voor de troon en voor het Lam, in lange witte gewaden van de overwinning en de heiligheid, en palmtakken in hun handen. Ze zullen het roepen, zingen. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. En tot een eeuwigheid, het uitwonderen, de redding is van de Heere. Halleluja. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.